hoewel de maand van de nieuwjaarsrecepties, de nieuwjaarsdrinks, de nieuwjaarsfeesten en wat dan niet meer achter ons ligt, stel ik voor om er vanochtend nog een vervolg aan te breien en in de Bijbel deel te nemen aan een feest dat ons wordt beschreven. Sterker zelfs, het zijn twee feesten voor de prijs van één en we vinden ze in Marcus hoofdstuk 6. Daar vinden we twee feesten die vlak na elkaar beschreven worden. En je kunt niet anders als die twee feesten met elkaar vergelijken. En dat gaan we vanochtend doen. Maar ik stel voor om het gedeelte eerst volledig te lezen vanaf vers 21. Tot vers 44. Het is een lang stuk, maar we hebben het wel nodig om het volledig plaatje te zien. Vers 21, Marcus 6. En toen er een geschikte dag aangebroken was, en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgroten en de oversten over duizend en de voornaamste van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degene die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag van mij wat u maar wilt en ik zal het je geven. En hij zwoer haar, wat u van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven, tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. En zij ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. En zij ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen niet afwijzen. En de koning stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit, want er waren velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigten zagen hen weggaan, en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om alle in groepen te gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder hen allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. U merkt het, 2 feesten. 2 feesten die echter dag en nacht van elkaar verschillen. Het ene vindt plaats in een paleis, het andere vindt plaats op een geïmproviseerde plek in open lucht. Het ene is voor een gezelschap van prominenten, het andere is voor schapen zonder herder. Het ene eindigt in onvoorstelbare wreedheid, het andere eindigt met leven en overvloed. En ik stel voor om die 2 feesten, de volgende dia mag je tonen, dat we de 2 feesten eventjes dieper met elkaar vergelijken. Ten eerste, wie is de gastheer? Het zijn 2 koningen, koning Herodes en koning Jezus. De ene is publiek erkend als koning, heeft naam als koning. De andere is nog miskend. Hij wordt nog niet erkend als koning. Maar wat voor een leider is die ene koning? Herodes is eigenlijk meer een marionetkoning, helemaal afhankelijk van de keizer van Rome. En hij doodt een van zijn eigen onderdanen. Zo'n soort koning is Herodes. En de zwakheid van Herodes is pijnlijk. Hij wordt voortdurend gemanipuleerd door, en hij rijdt zichzelf vast in de modder, als het ware. Hij wordt gemanipuleerd door zijn vrouw. Zijn vrouw heeft eigenlijk het laatste woord. Zij wil dat Johannes wordt onthoofd en tegen zijn zin in gehoorzaamt Herodes. Hij bezwijkt voor de charmes van een danseres. Zijn zwakheid komt daar ook weer tot uiting. Hij is het slachtoffer van zijn grootspraak, heeft van alles beloofd en dan kan hij niet meer terugkrabbelen. Zo'n sterk figuur is hem blijkbaar. En uiteindelijk, als koning, onthooft hij een van zijn eigen onderdanen. Is dat een koning? Kijken we dan eens naar koning Jezus. Helemaal niet erkend, maar hij is wel een echte koning. Die zorgt voor zijn onderdanen, die brood en basisvoedsel voorziet, die verloren gelopen schapen verzamelt, ze laat zitten, ze laat genieten, ze eten geeft, voor hen zorgt. Hij regisseert het hele gebeuren. Hoewel hij eigenlijk geen macht gekregen heeft door de overheid, heeft hij alles in handen. Hij heeft de leiding over zijn discipelen, hij heeft de leiding over die massa van 5000 mannen. Hij is een goede herder die zijn kudde van voedsel voorziet. De volgende dia. Wie zijn de gasten op het feest? Wel, voor het eerste banket, voor het galadiner van Herodes, daar moest je een uitnodiging voor op zak hebben. Anders kwam je er absoluut niet binnen. We hebben het gelezen, zijn rijksgroten, de oversten, de voornaamsten, met andere woorden, de elite van Galilea was daar verzameld. De oppersten, de oversten, de leiders van toen. De notabelen, zouden wij dat zeggen, de VIP's. Wie was er aanwezig op het feest van de Heer Jezus? Wel, het staat er, het waren allemaal arme drommels van mensen. Mensen die ze niet allemaal op een rij hadden, die eigenlijk verdwaasd aan het zoeken waren. Die wisten dat ze geen toekomst hadden, dat het ging hen niet goed. En ze kwamen van alle kanten op die rabbi van Nazareth af. Stel je voor een groep van 5000 mannen die zich verzamelen daar op een woeste plaats nabij het meer van Galilea. Men veronderstelt dat er in Galilea in die tijd ongeveer 200 dorpen waren. Dus je kunt eigenlijk zelf rekenen, ongeveer 25 man gemiddeld per dorp. En die dorpjes waren maar een zakdoek groot. Dus een groot deel van Galilea was hier eigenlijk samengestroomd op die plek om de Heer Jezus te spreken, om hem te ontmoeten. En hoe reageert de Heer Jezus als hij die 5000 mannen ziet? Wel, hoe reageert een rockster als hij 5000 mannen ziet? Hoe reageert een politicus als er 5000 mensen naar hem toekomen? Die voelt zich natuurlijk goed, want 5000 mannen die speciaal voor u komen, dat is geweldig, dat geeft een boost aan uw ego. Bij de Heer Jezus, zijn hart breekt. Als hij al die mensen ziet, zijn hart breekt, want ze zijn als schapen zonder herder. Wie had hun herder moeten zijn op dat moment? Herodes. Herodes was de koning over Galilea. Hij had eigenlijk voor deze mannen moeten zorgen, maar hij zorgde niet voor hen. Hij zorgt alleen maar voor zijn VIP's, voor zijn rijke vrienden. En die mannen, de Heer Jezus, zijn hart breekt voor hen. Hij is die lang aangekondigde koningherder vanuit het Oude Testament. Want die uitdrukking schapen zonder herder komen al tegen in het Oude Testament. De profeet Micha, die roept uit, ik zag heel Israël, overal verspreid op de bergen, als schapen die geen herder hebben. En de profeten voorspellen geleidelijk aan de komst dat God zelf een herder aan het volk zal geven. En die man uit Nazareth, Jezus, is de beloofde koningherder vanuit het Oude Testament. Hij zal zijn kudde geen kopje kleiner maken, integendeel, hij zal ze eten geven. Wat zijn de omstandigheden? Waarom gaf Herodes zijn feest? Wel, je hebt het gelezen, hè? Vers 21. Het was zijn verjaardag. Herodes is een van de twee mensen in de Bijbel die zijn verjaardag viert. En een verjaardag, dat is een geschikte dag om cadeautjes te krijgen. Maar het is nog een veel geschiktere dag om dankbaar te zijn. Dankbaar voor dat jaar dat achter u ligt. En dat u blijkbaar een nieuwe dag, een nieuw jaar krijgt van de Heer. Dat merken we niet bij Herodes. Er is geen tijd voor dankzegging, er is alleen maar tijd voor dans en plezier. Het moest een geweldig feest worden op zijn verjaardag. En ik kan me voorstellen dat Herodes werkelijk blonk van genoegen. 5000 man, VIP's, allemaal voor hem. Voor hem geen 5000, maar allemaal de elite van zijn tijd verzameld in zijn paleis om zijn verjaardag te vieren. Ik kan me voorstellen dat er een zaal apart moet geweest zijn voor zijn cadeaus. En hoe verder de avond vorderde, hoe meer die man zijn borst begon op te zwellen. En hij laat een jong meisje aandraven die daar het publiek behaagt door haar danskunsten. En dan staat hem recht. Voor heel de verzamelde VIP's. Hij staat recht en iedereen mag het horen. Meisje zegt hem, vraag mij maar wilt en ik zal het u geven. En hij gaat op een verhoog staan. Al was het de helft van mijn koninkrijk, zegt u, ik zal het u geven. En dan loopt het helemaal anders af als dat hij gedacht had. Want dat meisje loopt naar haar moeder. Die moeder zegt, ze ziet haar kans schoon, want ze had een eitje te pellen met Johannes de Doper. Ik wil het hoofd van Johannes de Doper. En dat meisje komt terug en voor de verzamelde menigte zegt ze, ik wil het hoofd van Johannes de Doper. En dan kan Herodes niet meer terug. Althans, hij kan terug, maar hij durft niet. Zo'n zwakke mens is hij. Hij durft geen gezichtsverlies lijden en omwille van al die belangrijke mensen om hem heen, bindt hij in, zeer tegen zijn zin, bindt hij in voor de wens van de onthoofding van Johannes de Doper. Wat een verschrikkelijk omstandigheid. Als we kijken naar de Heer Jezus, waarom heeft hij een feest aangericht? Waarom heeft hij 5000 mensen van voedsel voorzien? Wel, het was een geïmproviseerd feest, dat stond helemaal niet op de agenda. Integendeel, Jezus wilde alleen zijn met zijn discipelen, vers 31, kom mee met mij naar een eenzame plaats, alleen. Hij wilde rust voor zijn discipelen, ze hadden net een missie achter de rug, en hij wilde rouwverwerking, hij wilde de dood van Johannes verwerken, samen met zijn discipelen, hij wilde hen voorbereiden op wat er ook hen zou te wachten staan, in hun latere bediening. Maar ze kunnen niet alleen zijn, want de mensen hebben het gezien waar ze naartoe gaan, en ze worden eigenlijk gestoord in hun rust. Nu, ik weet niet hoe u bent, maar als ik gestoord word in mijn rust, dan ben ik soms een onaangenaam karakter, want ik wil dan alleen gelaten worden en ik ben moe en ze moeten mij niet storen. Dan kan mijn humeur soms naar boven komen. Bij de Heer Jezus zien we dat niet. Hij ziet dat de mensen voortdurend komen aandraven. Hij kan niet alleen blijven met zijn discipelen. En in plaats van die mensen weg te sturen, laat hij ze zitten. En ze komen allemaal in actie. Hij begint zijn discipelen die moe waren in te schakelen om die mensen eten te geven. Wat een mooie koning, wat een groot hart. Hij wilde alleen zijn, maar mensen storen hem niet. U stoort de Heer Jezus nooit, weet u dat, broeders en zusters? U stoort hem nooit als u met uw pijn, als u met uw verdriet, als u met uw lelijke dingen naar hem komt. Integendeel, hij verlangt dat we ons hart naar hem openen. De gastheer, de gasten, de omstandigheden. Waar vond het plaats, dat feest? Wel, het eerste feest, mogen we aannemen, vond plaats in een paleis van Herodes. Het tweede feest vond plaats op een woeste, alleen eenzame plaats, maar er staat een mooi detail bij. In vers 39, hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. Dat is een mooi detail dat Marcus speciaal heeft opgeschreven. Degenen die ooit in Israël geweest zijn, weten dat is een dor land, dat is droog, dat is een arid klimaat. Maar de Heer Jezus is daar op een midden op het, ja, tussen in het bergachtig gebied. En hij heeft wel degelijk een groene plaats uitgevonden, waar er groen gras aanwezig is. En dat is een uitzondering in dat gebied. En we hebben hier een echo van Psalm 23. Hij laat iedereen neerzitten in grazige weiden. Hij begint de vervulling van het Oude Testament voor zijn rekening te nemen. Hij laat iedereen neerliggen in grazige weiden. De discipelen zagen alleen maar, Heer, het is hier een eenzame plaats, er is hier niks te vinden of iets te doen. De Heer Jezus ziet het groene gras. En dat is een mooi beeld van een gemeente, is het niet? Een gemeente is als het ware een groene oase te midden van een droge, dorre wereld. En de Heer Jezus verzamelt zijn mensen en hij laat ons neerzitten in het groene gras. De discipelen zagen alleen maar de eenzame plek, het gebrek aan eten, dat het al laat was. Ze zagen alleen maar de nood. Jezus ziet wat er is en wat er zijn zal. De nood kan nooit groter zijn dan de helper. Absoluut niet. Welk voedsel wordt er geserveerd op het feest van Herodes? Ik wil dat u mij het hoofd van Johannes de Doper geeft. Stel u voor dat u vanmiddag op een familiefeest komt en ze doen de plateau open en daar ligt. Kunt u het u voorstellen? Maar het is gebeurd. En sterker nog, het paleis van Herodes ontaart eigenlijk in een ordinaire fastfood tent. Moet eens kijken hoe dat het staat in vers 25. En zij ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En dan vers 27, en de koning stuurde meteen een scherprechter. Het kan niet rap genoeg gaan, dit is echt fastfood, avant la lettre. En uiteindelijk komt daar op een schotel het hoofd van Johannes de Doper, wordt geserveerd, te midden waar al die prominenten daar aanwezig zijn. Pure horror. Bij Jezus daarentegen, hij voorziet voedsel op twee manieren. Eerst begint het ermee, vers 34. Zij waren als schapen die geen herder hebben en hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Hij voorziet eerst in voedsel naar de ziel, naar de geest, in geestelijk voedsel. En het is niet zomaar een woordje van 5 minuten, want dat staat er, en toen het al laat geworden was. Dus ik denk dat de Heer Jezus daar een serieuze bijbelstudie, een serieus prediking gehouden heeft, die meerdere uren misschien geduurd zal hebben, want de schemering begon in te vallen, en dan pas komen de discipelen in actie. Na het onderwijs komt het wonder van de broodvermenigvuldiging. Jezus voorziet brood en vis voor een massa van 5000 mensen. Hij voorziet dus zijn basisvoedsel in een arme samenleving. We mogen deze samenleving niet vergelijken met onze samenleving, waar veel weelde en luxe heerst. Daar moesten mensen leven van het basisvoedsel en Jezus voorziet in alles. Vis en brood en geestelijk onderwijs. En voor de discipelen was dat carrément onmogelijk, dat hadden ze nooit kunnen voorspellen, hadden ze niet eens aan gedacht dat Jezus tot zo'n actie zou overgaan. En toch leefden ze al 2 jaar met hem samen, ze waren al 2 jaar op wandel, en het komt niet in hen op dat de Heer Jezus misschien ook wel eens in voedsel zou voorzien voor deze mensen. En dan denk ik aan ons, sommigen onder ons wandelen misschien al 20 jaar met de Heer. En we hebben de Heer zo in een vakje gestopt en het is elke dag voorspelbaar, maar de Heer is niet elke dag voorspelbaar. Wie weet wat hij straks zal doen, wie weet wat hij vanmiddag in ons land zal doen, wie weet het? Niemand weet het, maar we mogen ervoor openstaan dat de Heer meer kan dan onze verwachtingen en meer dan onze gewoontes en meer dan ons kleine vakjesdenken. De Heer breekt de grenzen open en hij voorziet hier 5000 man vanuit het niets, van brood en vis. Ongelooflijk, maar waar. Het banket van Herodes eindigde met pure horror. In feite zit er in het banket van de Heer Jezus ook een klein beetje horror. Er staat, hij brak de broden. En eigenlijk had hij dan iets hoeven te doen, maar hij brak de broden als een soort voorafspiegeling van het laatste avondmaal waar hij weer de broden zal breken en van zijn dood aan het kruis waar hij het brood zal zijn dat voor ons gebroken zal worden. Wat is de motivatie van Herodes en van Jezus? Wel, voor Herodes stelt maar één ding en dat is zijn imago, zijn persoontje. Dat is alles wat voor hem van belang is. Hij wil dat de gasten groot en goed van hem denken. Hij wil werkelijk scoren voor zijn publiek. Je ziet Herodes zo bezig, zijn feest, zijn eden die hij daar zweert. Hij wil scoren voor zijn publiek. De Heer Jezus wil absoluut niet scoren voor zijn publiek. Dat is nooit zijn motivatie. Absoluut niet. We krijgen, dankzij Marcus, een blik in het hart van de Heer. Hij wordt met ontferming, innerlijk met ontferming bewogen over deze massa. Dat is zijn motivatie. Innerlijke barmhartigheid. Hij wordt bewogen. Zijn hart gaat uit naar deze mensen. Bij Herodes ging zijn hart alleen maar naar zichzelf uit. Alles moest naar hem toekomen. Bij de Heer Jezus gaat alles van hem uit naar anderen toe. Bij Herodes gaat zijn eigen imago voorop. Bij de Heer Jezus gaat het welzijn van anderen voorop. En dat is altijd het geval bij hem. Wat is nu de overtuiging die ze allebei hebben? Wel, Herodes, als je die man een klein beetje volgt in de Bijbel, dan moet een innerlijk verscheurd man geweest zijn, een zeer ongelukkig man. Hij had zich werkelijk vastgereden in de modder, hij was in een doodlopend straatje terechtgekomen, en hoewel hij de kans had om terug te keren, wilde hij niet, omwille van zijn imago. Dat mocht absoluut niet vuil worden gemaakt. Want we weten van Herodes dat hij eigenlijk sympathie had voor Johannes. Kijk eens in vers 20, ik heb dat nu daarnet niet gelezen. In vers 20 staat er, Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was, en hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen, en hij luisterde graag naar hem. Dus we zien dat Herodes eigenlijk heel veel sympathie had. Hij had iets ontdekt in Johannes, die man was anders dan hem, en hij hield van hem, en dan hoort hij van zijn vrouw dat ze Johannes wil onthoofden, en hij is innerlijk verscheurd tussen Johannes en zijn vrouw, en hij buigt voor de wens van zijn vrouw. Die innerlijke verscheurdheid komt dus tot uiting op zijn feest. De koning werd zeer bedroefd op zijn verjaardag, broeders en zusters. Zo loopt een verjaardag uit los van de Heer. Je wordt zeer bedroefd op je eigen verjaardag, want hij wilde haar omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen, niet afwijzen. Dus opnieuw, hij is verscheurd, ook tussen zijn sympathie voor Johannes en de massa die daar aanwezig is. Want hij heeft van alles beloofd, en als hij nu terugkrabbelt en zegt, ik geef je, nee, ik doe het niet, dan zal hij beschouwd worden als een lafaard, als iemand, als een zwakkeling, en dat durft hem niet. Hij moet toch de schijn hoog houden, en hij plooit dus voor de mensen die mee aanlagen. Later gaat deze Herodes ook trouwens de Heer Jezus te spreken krijgen, en ook dan komt zijn verscheurdheid naar boven, we gaan dat nu niet opzoeken. Hij wilde een gesprek aanknopen met Jezus, omdat hij eigenlijk wel besefte wie hij voor zich had, en toch zal hij hem later terugsturen naar Pilatus, om hem te laten terechtstellen. Dus een zeer ongelukkig man. En wat is nu de oorzaak van die verscheurdheid, waar ik heb het opgeschreven, mensenvrees. Dat is eigenlijk het grote zwakke punt van Herodes. Hij was bang voor mensen. En de schrift is daar heel duidelijk over. Mensenvrees ligt een valstrik, staat er in Spreuken hoofdstuk 29. En ik denk dat de meesten onder ons daar moeite mee hebben met mensenvrees. Zoveel rekening houden met anderen, dat je eigenlijk begint te plooien naar de wensen van anderen, en dat je zelfs dingen gaat doen die eigenlijk tegen uw overtuiging in zijn, omdat je toch je sympathie van anderen niet wil verliezen. U bent supergevoelig voor wat anderen van u vinden, wat gaan ze van mij denken. En je houdt je overtuigend voor uzelf, en je doet dingen, en je doet mee met de groep waartoe je behoort, want wat gaan ze van mij denken als ik niet meedoe. Dat is wat Herodes zo zwak heeft gemaakt. Je wil enerzijds dat anderen jou accepteren, je wil hun sympathie, en anderzijds ben je voortdurend doodsbang dat ze jou gaan afwijzen. En je wordt voortdurend heen en weer geschud tussen aantrekkingskracht en zullen ze mij wel willen, en dat stoort je voortdurend. Je wordt eigenlijk voortdurend afhankelijk van het oordeel van anderen. En ja, dat is een doodlopende straat. Je wordt onzeker, want ja, je begint te vissen naar complimenten, want accepteren ze mij wel? En ik denk, de meeste van ons hebben daar last van. Zo zitten we in elkaar. We zijn, ja, te afhankelijk van de mening van anderen. Mensenvrees is een deel afgoderij, want het oordeel van mensen wordt dan belangrijker dan het oordeel van God. Paulus zegt het letterlijk zo. Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Dus mensenvrees en Christus dienen, ja, dat is olie en vuur, dat gaat niet samen. Je kiest voor Christus of je kiest voor het oordeel van mensen. Bij de Heer Jezus vinden we een totaal andere overtuiging, geen mensenvrees, maar de vreze des Heren. Er staat een prachtig vers daar bij Marcus. Er staat op, en toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel. Herodes keek naar die VIP's die aan zijn tafel zaten. Jezus keek op naar de hemel. Dat was het imago waar hij belang voor had. Hij wilde de hemel, zijn vader, behagen. De wil van de vader doen. Wat het hem ook mocht kosten. En zie je, dat is de diepe overtuiging van die twee koningen. Mensenvrees of vrezen des Heren. Wat een indrukwekkende woorden. Hij keek op naar de hemel. Broeders, als je 's avonds laat voor de tv zit, of voor je computerscherm, het is allemaal geweld op tv, of dingen die je beter niet ziet, kijk dan eens op naar de hemel, in plaats van naar dat scherm. Of zusters, je kijkt misschien in de vooravond naar de tv, en 3 uur later zet je de tv af en je zegt, wat heb ik nu eigenlijk gezien? 3 uur verloren, probeer dan eens naar de hemel op te kijken. En zie eens wat er belangrijk is. Hij keek op naar de hemel. Mogen we zulke mensen zijn? Het laatste stukje, wat is nu het resultaat van dat alles? Wel, bij Herodes is het grote droefheid. Hij werd zeer bedroefd. Op uw verjaardag, dat wens je toch niemand toe, maar hij heeft zichzelf vastgereden in de modder. Hij zit klem tussen allerlei gedachten. Hij had zich kunnen bekeren, maar hij heeft het niet gewild en hij komt, zoals hij patineert, meer en meer in de modder. En bij de Heer Jezus, en zij aten allen en werden verzadigd. Leven en overvloed, dat is bij de Heer Jezus. En dat is de keuze die we moeten maken, broeders en zusters. Een leven zonder de Heer eindigt met grote droefheid, geween en tandengeknars. Het leven met de Heer, we hebben ervan gezongen, er is een stad met gouden straten en de wijn zal blijven stromen, leven tot in heerlijkheid. Er was er toch nog één. Wat is het overschot? Wel, heel merkwaardig. De discipelen van Johannes halen het overschot op, namelijk een onthoofd lijk. Ze legden het in een graf. En de discipelen van Jezus halen ook de overschotten op, 12 manden vol met stukken brood. Nu, we moeten nu niet denken aan van die grote manden, zo van die korven. Het gaat hier meer om schoofzakjes, korfmanden die je aan de riem hangt om mee op pad te gaan. Dus het gaat om schoofzakken. Met andere woorden, voor elke discipel een schoofzak. Jezus heeft hier de schoofzak gevuld voor de volgende dag. De discipelen zijn van voedsel voorzien. Merk ook de precisie op waarmee de Heer Jezus hier 5000 man van voedsel heeft voorzien. Als ik moet koken voor 6 of 7 man, ik vind dat al moeilijk om de verhoudingen af te wegen, zoveel gram van dit, ik vind dat al verschrikkelijk ingewikkeld voor 6, 7 mensen. De Heer Jezus voor 5000, en hoeveel overschot is er? Eigenlijk Allee, er is eigenlijk geen overschot, het is gewoon precies berekend. Ook daarin zie ik in dat kleine detail, dit is werken meer dan een man die hier aan het werk is. Dit is de goddelijke koning die alles, maar dan ook alles, onder controle heeft. Ik denk de vraag is beantwoord, waar is dat feestje? Niet bij Herodes, niet bij de koningen van deze wereld, niet in de wereld, maar bij de Heer Jezus. Ze aten allen, en ik zal afronden, en werden verzadigd. Met andere woorden, niemand ging met honger naar huis. En dan mag je weten, broeders en zusters, als je met de Heer Jezus in contact bent geweest, dan ga je niet met honger naar huis. Absoluut niet. Ook wij gaan straks naar huis. Met honger of verzadigd? Heb je hem leren kennen of ben je nog niet zo ver? Zit je in de feestzaal nog van Herodes of zit je in het groene gras bij de Heer Jezus? Ben je verzadigd of ben je nog onrustig, schaap zonder herder, zoekend naar vastheid? Wel, ik hoop dat je de keuze kunt maken welke koning dat je wil dienen. En ik heb de indruk dat de Heer Jezus daar in die woeste plek al bezig is met zijn gemeente. Want ook dat detail in vers 40, ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Het is als het ware dat de Heer Jezus zegt, ik verdeel die massa al in kleine gemeenten. Ik ga ze al verdelen in gemeentekes. En ik laat ze een plaats nemen in het groene gras. Niemand zal aan het eind van zijn leven kunnen zeggen, ik heb nooit de kans gehad. Je krijgt de kans, je krijgt een uitnodiging, je kunt tot de Heer Jezus gaan. Hier had hem 5000 mensen bijeengebracht. Straks, aan het einde van de tijd, zal er een massa bij hem verzameld zijn. Ik schat vele miljoenen mensen, uit alle streken, uit alle standen, uit alle klassen, uit alle rassen, zullen bij hem aan tafel komen zitten. En we hebben ervan gezongen vanochtend. In die stad met gouden straten zal er een banket geserveerd worden, dat veel meer is dan brood en vis, of dan wat we tijdens het avondmaal nemen, een stukje brood en een stukje wijn, dat is het aperitief voor later. Dus als je het volgende week of over 2 weken, ik weet het niet, avondmaal viert, besef het is een aperitief. De Heer Jezus schenkt het u eventjes aan als voorbereiding op het grote banket. En daar wordt over geschreven en daarmee ga ik eindigen. Bij de profeet Jesaja wordt dat beschreven. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood niet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk, neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Amen. Heer Jezus, dank u dat u zo'n goede herder bent. U roept uw schapen bij name. U kent ons persoonlijk, allemaal individueel. Onze kleinste moeite, onze grootste zorg. U kent ze, Heer. En u staat daar met uitgestrekte armen om ons uit te nodigen tot uw feest. Heer, dank u dat er gemeenten zijn over deze wereld en dat u dankzij uw gemeente uw boodschap verspreidt. Heer, help ons om zo samen te komen, om elkaar op te zoeken op dat groene gras van het evangelie. Help ons, Heer, om de ogen naar de hemel opgericht te houden, ook als we straks weer ons gewone leven intrekken. Help ons, Heer, vanmiddag, vanavond, vannacht en morgen en in de rest van de week, om onze ogen naar de hemel gericht te houden. Wetende dat vandaar onze verlossing zal komen en dat er op een dag een magnifiek banket geserveerd zal worden om nooit nog op te houden. Dank u, Heer, dat we in u het voedsel van eeuwig leven hebben gevonden. In uw naam dank ik u. Amen.